Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, ondertussen zijn we al in de maand november en vierden we Allerheiligen en Allerzielen. Het is een maand om zeker na te denken over onze uiteindelijke bestemming in het hart van God, de hemel, waar God voor ons al een plek heeft klaargemaakt, zegt Jezus. Want we zijn allemaal geroepen tot heiligheid. Fantastisch, hè? We zullen er één zijn met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Jezus, als koning, die zal ons opwachten bij de deur. En zoals hij zelf vertelt, dat kunnen we lezen in Matteüs 25, van 33 tot 40. Daar vertelt hij de parabel over wat er gaat gebeuren als we sterven. Kom, gezegende van mijn Vader, en ontvang het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer zagen wij u als vreemdeling en hebben u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en zijn u komen bezoeken? Dan zal de koning antwoorden: ik zeg u, wat gij gedaan hebt aan een van de geringste van mijn broeders, hebt ge voor mij gedaan. Ik weet dat dit een heel bekende parabel is, die Jezus zelf vertelde om duidelijk te maken, hè, net als het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat wie beweert God graag te zien, ook zijn naaste moet lief hebben. Want iedere mens is een geliefd kind van de Vader, en Jezus zegt dat we hem lief hebben door goed te zijn voor onze medemensen. Niet alleen onze gelijkgezinden, niet alleen mensen van onze eigen familie of ons eigen land, onze eigen godsdienst. Nee, alle mensen zijn onze broeders en zusters. En dat heb ik al meer dan één keer gezegd, hè. We dragen Gods gelijkenis in ons, ook al is dat niet altijd duidelijk te herkennen. We hebben moeite om in daklozen die vies ruiken God te herkennen. Dat heb ik toch zelf al voorgehad als ik in de metro zat, hè. Echt, hè, dat was niet te doen, hè. Die hele wagon, die rook vies, echt waar. Dan moet u overwinnen om daar toch naast te gaan zitten. We zien geen gelijkenis met moordenaars en pedofielen, ook niet. En toch, diep in hen leeft die gelijkenis. En daar zijn onder andere de priesters die werken in de gevangenissen getuigen van. En ook heel wat leken die op bezoek gaan bij gevangenen. Ze moeten inderdaad natuurlijk hun straf uitzitten. Maar er gebeuren wonderen van bekering in veel van deze mensen als ze Jezus persoonlijk leren kennen. Dan is het ook zo gelijk bij die André Levay. Dat is een Franse gevangene geweest. En daar is het licht van Jezus in zijn leven gekomen, in zijn cel. Ik kan het niet laten, hè, om het verhaal toch te vertellen. Er is zelfs een video van, en ik bedoel, van die André Levay op internet te vinden. Je moet zijn naam maar intikken en je vindt hem. En hij heeft een echte boevengezicht, hè. Maar die man is echt helemaal veranderd, hè. En dat is dankzij een priester die hem een nieuw testament heeft gegeven. Want hij zat zich altijd te vervelen en ja, is er dan toch maar in beginnen te lezen uit verveling. En hij vond het verhaal van de bruiloft van Cana, waar dat Jezus het water in wijn verandert. Dat interesseerde hem, hè? Super. En naar de kraan. En zei de naam van Jezus. En dan ging hem dan van dat water drinken. Dat moest dan wijn zijn natuurlijk. En het was water gebleven. Hij was kwaad. En hij gooide zijn Bijbel of zijn Nieuw Testament daar in de hoek van zijn kamer. En hij schreef een brief vol frustratie. Hij was kwaad naar die priester. En hij zei, het is allemaal dikke zever, hè, wat dat jij mij hier allemaal hebt aangeboden met uw evangelie. Maar het liet hem toch niet los, die Jezus. Hij zal wel een beetje meer gelezen hebben dan dat verhaal, denk ik. En hij gaf aan Jezus een afspraak, dus een akkoordje zo van. Ik geef u afspraak om 3 uur van de nacht, hè, en ik wil dat je die tralies hier doet verdwijnen. Hij lag te slapen en was het al vergeten dat hij dat gezegd had. En om 3 uur 's nachts heeft Jezus gedaan zoals bij Samuel. André, André. En hij werd wakker en heel zijn kamer was in het licht. Hij zag niks niet meer als licht. En de tralies en de muren, dat was allemaal verdwenen. En hij uit zijn bed en hij vloog op zijn knieën en hij begon te wenen. Ja, hij begon echt te wenen. En hij zag zo in een film heel zijn leven, zo al wat hij verkeerd had gedaan. En hij maar wenen. Hij had daar echt zo'n genadeslag zo. Als hij dan eindelijk tot zichzelf gekomen was en alles terug normaal was, hij zag zijn cel terug gewoon, zoals altijd, dan was hij daar toch zo van gedaan dat hij dacht van, ik moet dat toch eens controleren. Heb ik mij dat allemaal ingebeeld of zo? En hij rammelde met zijn deur en hij vroeg dat de bewaker eens langs zou komen en die kwam en hij had niks gehoord en niks gezien. Dat is het grootste ommekeer van zijn leven geworden. En die man is inderdaad christen geworden en die is... Nu, ik kan niet tellen hoeveel keren dat hem al gaan getuigen is in andere gevangenissen om over zijn geloof in Jezus en zijn ontmoeting vooral met Jezus te kunnen spreken. Want voor Jezus zijn de meest gesloten harten open te krijgen. Hè? Dat is heel hoopvol. Maar we mogen ook niet vergeten dat de rol van die priester niet te onderschatten is. Die man heeft toch eigenlijk iets heel goed gedaan. Hij heeft hem dat Nieuw Testament gegeven. En daardoor heeft hij Jezus leren kennen. En heeft hij tot Jezus gesproken. En al was het iets heel raar dat hij aan Jezus vroeg, maar hij heeft met Jezus gesproken. En dus, het is een kans om hem te ontmoeten. Ikzelf heb dat ook mogen meemaken met mijn parochiepriester toen ik 12 jaar was, dat hij mij een Nieuw Testament heeft gegeven. En ik verzeker u, dat was het schoonste geschenk dat ik kon krijgen. Op heel mijn leven vind ik dat het voornaamste. Want daarmee kon ik eigenlijk het leven van Jezus leren kennen en daarin lezen en dat opnieuw lezen en die woorden tot mij brengen en dat, om dat te leren toepassen. De ontmoeting was mogelijk. Moeder Teresa, de heilige moeder Teresa van Calcutta, die had ook veel in de Bijbel en in het Nieuw Testament gelezen. En ze wandelde daar op een perron, ze moest de trein nemen. En dan ineens zag ze daar zo'n man, die begon zo heel uitdrukkelijk tegen haar te zeggen, ik heb dorst. En dat maakte haar helemaal overhoop. Want wie heeft er gezegd, ik heb dorst? Jezus heeft dat gezegd op het kruis, hè. En dat flitste door haar heen, dat Jezus haar nu persoonlijk in die man vroeg haar te drinken te geven. En dat heeft haar nooit meer losgelaten. Want ja, wat kan iemand nodig hebben als iemand dorst? Allee, Jezus zegt dat hem dorst heeft, dat kan van alles zijn. Hè? Als je Jezus in de ander herkent, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat hij nood heeft aan gezelschap, dat hij een luisterend oor nodig heeft, vriendschap, veiligheid. Maar het kan ook iets heel concreets zijn. Kleding of speelgoed voor een kindje. Of een dak boven het hoofd. Eten en drinken natuurlijk ook. Dat kan van alles zijn volgens de situatie waarin dat je bevindt. Jullie denken misschien, ja, maar ik heb daar allemaal geen contact mee en zo. En, heilig worden. dat is voor uitzonderlijke mensen. Wel, nee, dat is niet waar. We zijn allemaal geroepen om heilig te worden en dat is dus mogelijk. Voor God zijn er trouwens heel veel mensen heilig en die staan niet op onze kalender, nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld, mijn grootmoeder, zegt sommige mensen, dat is een heilige. Dat is een door en door goed mens. Hè. Ze zou haar remt weggeven en ze is altijd goed gezind en ik ben altijd welkom. Denk je dan dat die in de ogen van God niet heilig is? Natuurlijk wel, hè. Ah ja. Maar is een heilige dan nooit een zondaar? Jawel, hè. We zijn allemaal zondaars. Jezus is gekomen om ons te redden, hè. Dus de zonden die horen in dat pakket. Wij worden gered van onze zonden. Als we ze toegeven, als we ze willen bekennen, als we ze biechten. Jezus geeft ons altijd opnieuw hoop. Hij zegt niet alleen tegen ons dat we 70 maal 7 maal moeten vergeven. Hè? Maar hij doet dat dus ook constant. Hè? Van zodra dat we naar hem kijken, smelt zijn hart al. Hè? Zo is hem. Hij vergeeft het ons van harte en we krijgen altijd nieuwe kansen. Nu wil ik toch even onderbreken voor een lied. En dan ga ik voort met... ja. Misschien is het nu wel een beetje in, iedereen spreekt erover, maar ik kan het toch niet laten, over onze nieuwste heilige. En dat is een jongen van 15 jaar. En die heet Carlo Acutis. En die is gestorven eigenlijk in 2006 en nog maar pas heilig verklaard in 2020. Dus op 12 oktober, nu nog maar pas geleden eigenlijk. Hè? We willen breken voor het liedje. Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw
Onze allernieuwste heilige heet Carlo Acutis. Hij werd geboren in Londen op 3 mei in 1991. Hij was van Italiaanse ouders, maar hij was toevallig in Londen geboren omdat ze daar waren voor hun werk en die zijn datzelfde jaar teruggekeerd naar Milaan. Ik zeg er al direct bij dat dat geen erg gelovig gezin was. Die gingen niet noodzakelijk naar de zondagsmis of zo. En veel van het geloof wisten ze ook niet. Toch was Dine Carlo al heel jong aangetrokken tot de godsdienst. En ik vermoed omdat hem op een schooltje zat waar dat er ook over God gesproken werd. Als ze uitstappen deden met de familie, dan wou hij altijd een kerk binnengaan of naar een heiligdom. Zo bijvoorbeeld had hij een grote verering voor Lourdes en voor Fatima, omdat Maria daar verschenen was. Hij hield veel van Maria, heeft zich ook aan haar toegewijd. En als Italiaan natuurlijk, dan kende hij zeker de heilige Franciscus. Niet alleen omdat hij zo natuurvriendelijk was of zo, maar hij moet er toch veel van geweten hebben. En hij hield vooral van hem omdat hij zo nederig was. Hij had een grote passie voor heilige verhalen, hè? Ja, ik ook eigenlijk. Ik lees graag heilige verhalen, omdat ik vind dat dat zo concreet is. En in elke eeuw of in elke periode is het zo verschillend. En toch ziet je de grote kenmerken altijd terug opduiken. Zijn verlangen naar zijn eerste communie van Carlo, ja, dat was precies nogal vroeg vanuit zijn eigen zo. En op die moment werd dat misschien nog een beetje in twijfel getrokken en ze zijn dan moeten gaan onderhandelen. En hij heeft dan toch zijn eerste communie mogen doen op zijn 7 jaar, want hij was echt wel rijp ervoor. Hij had goed inzicht zo van dat Jezus werkelijk aanwezig was in die hostie. En vanaf dan gaat hij alle dagen naar de mis, hè? Op zijn eentje, want zijn ouders die gaan niet mee. En hij biedt ook op zijn eentje het rozenhoedje. En 1 keer per week gaat hij zelfs biechten. Dat is natuurlijk wel uitzonderlijk. Je gaat zeggen, dat doet toch niet iedereen, dat is waar. Hè? Maar hij had dat van binnenuit zo sterk, dus en dat was dus niet vanuit een gelovig gezin, dat is niet opgedrongen geweest. Dat was puur zelf aangetrokken worden door Jezus in feite. En soms werd hij daar wel eens een keer voor uitgelachen en gepest, ja. Hij gaat niet op de vuist als ze hem pesten. Want hij zegt tegen diegene die hem pesten dat de Heer niet tevreden zou zijn als hij met geweld zou reageren om zich te verdedigen. Wauw. Hè? God zou niet tevreden zijn, Jezus zou niet tevreden zijn als hij zich zou verdedigen door zich kwaad te maken of op de vuist te gaan en zo. Zoals jongens dat gewoonlijk doen, hè. Ze vechten, hè. Ja, misschien zeggen jullie dat is toch geen gewone jongen. Wel, nogthans wel. Bijvoorbeeld was ze een hele sportieve. Die fietste enorm veel door het dorp of door de wijk. En hij speelde ook voetbal met zijn vrienden. Bij Carlo was het heel belangrijk te leven van de Eucharistie. Dus ik zei het al, hij ging elke dag naar de mis. Maar hij ging op voorhand of hij bleef een tijd langer. Dus als hij op voorhand kon gaan, dan zat hij al voor tabernakel. Hè? En dan was hij al in hart aan hart met Jezus aan het doen. Zo, hè? Hij was al aan het praten tegen Jezus of hij was er gewoon bij aan het blijven. En nadien, na de communie, bleef hij ook nog een tijd. Hij zei, de Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel. My highway to heaven. Dat is toch ongelooflijk, hè? My highway to heaven. Hè? Mijn autoroute, hè? Mijn snelweg naar de hemel. Dat is een uitdrukking van hem. Hè? Hij zou zich wel ook inzetten. Hè? Want, dus je zou zeggen, ja, dat is een pilarenbijter en zo. Hè? Een hele devote. Wel nee, hij deed echt veel concrete dingen. Bijvoorbeeld, als hij buiten kwam uit het gebouw, dan was daar een bewaker en dan babbelde hij altijd heel veel mee. En in de straat was er ook een man die op karton sliep. Dat was een dakloze. En als het te koud was, dan ging hij die een slaapzak geven. Van zijn zakgeld heeft hij ook altijd eten gekocht voor de armen. En hij reed dus inderdaad niet alleen op zijn fietsje rond, zomaar gewoon om te fietsen, maar alles wat hij zag, waar dat hij kon helpen, daar was hij aanwezig. Dus hij kon ook niet goed verdragen als mijn moeder... Dat vind ik ook straf. Zijn moeder brengt hem een nieuw paar schoenen. Hè? En dan zou ik al blij zijn, natuurlijk. Hè? Maar hij niet. Hè? Hij zei, ja, maar kijk, ik heb die schoenen niet nodig. Hè? Waarom heb je die nu gekocht? Ik heb toch goede schoenen? Dus dat vond hem overdreven. Hij had dat liever weggegeven, waarschijnlijk. Omdat hij zoveel van Jezus hield, wou hij ook graag vertellen aan de kinderen, dus die een communie gingen doen. En dus heeft hij ook catechese gegeven aan kinderen die een communie gingen doen, aan de kleintjes. Zo oud was die jongen niet, en hier bij ons zijn het allemaal volwassenen die catechese geven. Wel nee, hij als jongere gaf catechese aan de jongste. En dan, als hij het had over de biecht, dan zei ik, kijk, het is nodig dat je je wil motiveert om te vragen aan God om heilig te worden. Hij zei dat al zo, hè? Van, ja, de biecht, dat helpt mij. Waarom? Ah ja, omdat je dan eigenlijk bewuster wordt van wat dat er nog niet goed is en zo. En waar dat je moet aan werken. En je krijgt de genade, als je biecht, krijg je de genade om terug te beginnen met de liefde van Jezus. Het was een blije jongen, echt een vreugdevolle jongen. En hij kon zo heel enthousiast zijn en de andere jongens, die wat verlegener waren, erbij halen. Want zijn eigen moeder heeft hij kunnen overtuigen om ook naar de mis terug te komen. Ze moet dat wel ooit gedaan hebben vroeger, maar ze was daar niet meer mee voortgegaan. Dus ze was thuisgebleven op zondag gewoonlijk. Maar nu ging ze ook mee. En toen hij in het middelbaar zat, dan ontdekte hij internet en hij heeft dat helemaal op zijn eentje zitten studeren. Hij moet er echt wel heel veel talent voor gehad hebben. Zo. Want hij heeft een hele eigen site ontwikkeld. Hè. Ze noemen hem een beetje een informatica-wonder. Zo. Hij kon programmeren en video's erop plaatsen en filmpjes maken en... Enfin, maar bij hem was dat niet zo, maar voor selfieken, dat weet ik allemaal. En voor te zeggen, kijk, als je naar die winkel gaat, kun je dat goedkoop hebben en zo. Of mijn vriendin dit of mijn vriendin dat. Niet zo'n dingen. Bij hem was alles om Jezus meer bekend te maken. En vooral de Eucharistie. Zijn verbondenheid met de Heere wou hij delen. En daarvoor diende die een website. Als je zijn naam intikt op internet, gaat je hem wel vinden. Hij zei ook, we zijn allemaal uniek als we geboren worden, maar velen die eindigen als een fotocopie. Daar moest ik mee lachen als ik dat las. Echt, hè? We zijn uniek geschapen door God. Iedereen is anders. En we hebben allemaal een eigen zending. Natuurlijk, heiligen kunnen u inspiratie geven. Maar ze leven in een andere tijd, ze zitten in andere omstandigheden, weet ik veel. Ze gaan bij andere mensen om en ieder heeft zijn eigen talenten. Toch kunnen die heiligen voor u een inspiratie zijn. Maar jij moet het op uw manier doen natuurlijk, met de gegevens van uw leven, waar dat jij toevallig terechtgekomen bent, in die familie en in die straat en in dat dorp en weet ik veel. Je moet geen fotocopie worden, je moet jezelf kunnen zijn, ook in uw roeping, als je wilt christen worden. En Carlo, dat was echt zo'n jongen die op korte tijd veel heeft gedaan met zijn talenten, dat is waar. Op een eigentijdse manier. Daarom noemen ze hem ook een soort beschermheilige voor de informatica. Hij zat ook boordevol energie. Hij heeft kermissen georganiseerd, bijvoorbeeld, om de opbrengst te laten dienen voor de missies. Daarom was het ook een geweldige schok. Voetbal spelen, kermissen organiseren, rondfietsen in de wijk. En dan in één keer wordt die jongen zo zwaar ziek, hè, dat hij leukemie heeft. Dat is een zware longziekte, een bloedziekte. Bloedziekte. En die doodt hem op 1 maand tijd. Op 1 maand tijd is hij gestorven. Maar die tijd die hij doorgebracht heeft in het ziekenhuis, hè, heeft hij niet geklaagd. En hij zei, ik offer al mijn lijden op aan de Heer voor de paus en de kerk en om onmiddellijk naar de hemel te gaan. Wie elke dag naar de Eucharistie gaat, die gaat recht naar de hemel, zegt hij. Ja, waar dat hem dat gehaald heeft, dat staat nergens niet geleden te lezen, maar in ieder geval heeft het gezegd, want anders hadden ze het niet opgeschreven. Ze waren in het ziekenhuis eigenlijk wel erg verwonderd dat een jongen van zijn leeftijd, en die zo zwaar ziek was, zo veel aandacht had voor de anderen, zorg droeg voor de anderen. Toen de dokter hem vroeg of hij veel pijn had, zei hij, er zijn mensen die meer lijden hebben dan ik. Ik ben blij te sterven, want ik leef mijn leven zonder één minuut te verliezen aan wat God geen plezier doet. Dus hij wou altijd God plezier doen. Een minuut aan iets anders besteden, dat ging niet. Toen zijn ouders probeerden bij hem te waken en amper de kamer nog durfden te verlaten en zeggen, ja, hij gaat misschien sterven, dan zei hij dat ze moesten voldoende rust nemen. En ook tegen zijn mama. Mama, wees niet bang, want door de incarnatie, en dat betekent de geboorte van Jezus, de Zoon van God, is de dood tot leven gekomen. Ik herhaal nog een keer, door de incarnatie is de dood tot leven gekomen. Dat heb ik ook nog nergens anders gehoord, dat is echt van hem. En hij zei daarna ook nog, we moeten niet proberen eraan te ontsnappen. Iets fantastisch wacht op ons in het eeuwig leven. Wees altijd met Jezus, dat is mijn levensproject, altijd met Jezus te zijn. Ik vind dat die jongen echt veel mooie dingen gezegd heeft en zo rijp voor zijn leeftijd, dat is waar. En hij is gestorven op 12 oktober 2006. Dat is wel vlug dat hij al heilig verklaard wordt, hè, 14 jaar. Maar het is zo'n uitzonderlijk voorbeeld. En ja, ze hebben in hem zo een voorbeeld gezien voor de jongeren, omdat hij ook voor deze tijd en met middelen van deze tijd, ja, Jezus wou bekendmaken. En veel rond de Eucharistie had opgezocht. Ja, bijvoorbeeld alle eucharistische wonderen van over de hele wereld. Daar had hem dus een soort inventaris van gemaakt en zo. Hij had een grote liefde voor Maria. Hij heeft zich meermaals toegewijd aan haar. Dus er is heel veel in die zijn leven en zijn goedheid voor de andere mens dat eigenlijk een inspiratie kan zijn voor jongeren. Carlo was een echte boodschapper van Jezus. En hij deed er alles aan om mensen terug naar de mis te krijgen. Door hen uit te leggen hoe dat hij daarvan leefde, dag in dag uit. Want Jezus was zijn levensproject. Zoals hij zelf verlangde, werd hij in Assisi, dus de stad van Franciscus, begraven. En daar is ook die mooie mis doorgegaan die ik heb kunnen volgen op tv. En nu gaan we het Angelus bidden. Een gebed dat Carlo ook veel heeft gebeden. Vermits dat hij alle dagen het rozenhoedje bad. Dat begint daarmee. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden. Pardon. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de gelofte van Jezus waardig worden. Laat ons bidden, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even verder met het spontane gebed. Het gebed tot Maria. Maria, we komen bij jou om te bidden, nu er zoveel heiligen deze dagen aan ons worden voorgesteld. Zoveel lieve mensen die goedheid toonden en vergeving voor mensen hebben voorgeleefd vanuit hun geloof. Wij danken samen met jou, Maria, omdat de Heilige Geest zoveel wonderen deed, in en door kleine mensen, dus misschien ook door ons. En dat zoveel mensen ons kunnen inspireren om een overtuigde christen te zijn. Ja, ik wil je danken dat jij voor de meesten een echte moeder geweest bent. Je ging met hen op weg, begeleidde hen in hun zoektocht naar een steeds grotere eenheid met Jezus en een grotere gegevenheid. Maria, we vragen jou, kom ook ons tot heiligheid begeleiden. Toon ons wat God tot vreugde maakt en onze medemensen kan helpen. Wij willen echte getuigen worden van de liefde van God voor elke mens en de echt uitstralen. Maria, misschien kan je me helpen om beter te bidden. Vooral om in de Eucharistieviering een echt hart aan hart met Jezus te beleven, zoals die Carlo. Trek me naar binnen in de meest verborgen tempel van mijn hart. Ik wil er wel bij God zijn, zo de Vader, de Zoon en de Geest leren aanbidden. Ik wil ook graag ontdekken wat Hij van mij verwacht, wie dat Hij in mij ziet en wat, tot wat Hij mij wil roepen om hier iets te doen op aarde. Ik wil geen fotocopie worden, hè, van den die of den die, maar echt wie dat ik zelf ben in uw ogen. Maria, om jou wijd ik me toe. Je mag over mijn leven beschikken. Ik weet dat je zorg draagt voor mij en een goede moeder bent. Ik heb vertrouwen in jou. Laat me niet verloren lopen op dwaalwegen. Hou me op de goede weg. Dank je, Maria, want jij bent een echte tempel van God en ik zou ook een tempel van God willen zijn. Kom, Heilige Geest, neem me mee op weg, op zoek naar Jezus. In iedere mens die ik ontmoet, neem me mee in de ontmoeting, ook met de Eucharistie, met Jezus in de Eucharistie. En als ik te biechten ga, geef me ook betrouwbare begeleiders, mensen die als voorbeeld kunnen dienen, waar ik mij aan kan spiegelen om een goede christen te worden, waar ik mee kan babbelen. Toon mij de heiligen die voor mij een beschermheilige kunnen zijn. Ja, kom, Heilige Geest, mijn gebed begeleiden. Leer mij God lof te brengen, hem te danken, hem te bezingen, misschien zelfs voor hem te dansen. Ik dans zo graag. Om mijn vreugde uit te dragen. Kom, Heilige Geest, met kracht en zachtheid, met vuur en vreugde. En we gaan nu luisteren naar het lied Aanbid Hem. Het is een opwekkingslied dat je kan vinden op YouTube, opwekking 839, CD 44. En dan, voordat we het lied beluisteren, de volgende uitzending gaat door op 18 november. En dat gaat ook over heilig worden, maar een mosterdzaadje tot heiligheid. Dank u wel voor uw aandacht.
Hij die was voor licht werd verspreid, wandelt door het boek van de tijd. Hij heeft alles wat leeft gemaakt. Aanbid hem. Hij zag onze nood en greep in, daalde af en kwam als een kind. Wat heeft hij zichzelf klein gemaakt? Aanbid hem, Jezus, Zoon van God, Messias, het Lam, de Leeuw van Juda. O, wees stil en aanbid hem. Hij die zondaar zocht met hem had, blinden heelde, zieken genas. Hij is bij ons op dit moment. Aanbid hem. Hij die stierf, bespot en vervloekt, onze schuld vergaf door zijn verdient de